29 en 30 januari vindt de 30ste werelddag voor de Melaatse plaats. Wat is nu die dag? De werelddag voor de Melaatse werd 30 jaar geleden in het leven geroepen door Raoul Follereau. Het lag vooral in zijn bedoeling om de Melaatse uit hun ghetto te halen. Want zo lang immers werden ze geschuwd en vaak uitgestoten uit hun familie of uit hun dorp. De werelddag moest hier iets aan veranderen. En dankzij het DDS-geneesmiddel waren Melaatse immers niet langer besmettelijk en dus ook niet gevaarlijk voor hun omgeving. En om dat duidelijk te maken, richtte men in de lepradorpen een feest in waarop de notabelen van de streek werden uitgenodigd. Verschillende staatshoofden en ministers van endemische landen hebben zelf deelgenomen aan de festiviteiten van de Werelddag. En het is zeker een van de grote verdiensten van deze Werelddag, of van zijn stichter, dat het isolement waarin de lepraleiders leefden doorbroken werd. Maar de Werelddag werd dan uitgebreid tot de industrielanden. En in België wordt hij jaarlijks ingericht nu sinds 1964. De bedoeling van de Werelddag bij ons is informatie te verstrekken over het lepraprobleem en over de gezondheidsproblemen in ontwikkelingslanden. Een andere bedoeling is natuurlijk ook geld bijeenhalen om de projecten voor leprabestrijding te kunnen financieren. Wat is lepra? Lepra is een licht besmettelijke ziekte die veroorzaakt wordt door een bacil. Het eigenaardige is dat die microbe reeds eind vorige eeuw werd ontdekt door professor Hansen in Noorwegen, maar dat we toch tot 1950 of in de jaren 40 hebben moeten wachten om een goed geneesmiddel te vinden, namelijk de DDS. En dankzij dat geneesmiddel werden de oude leproserieën stilaan afgebouwd, omdat de zieken nu gewoon in hun eigen dorp, in hun familie, konden worden verzorgd. Helaas heeft dat geneesmiddel niet alles kunnen oplossen, om twee redenen. De eerste is dat dit geneesmiddel wel efficiënt is, maar erg traag werkt. Het duurt jaren eer een Melaatse genezen is. En de tweede reden is dat er nu zowat overal ter wereld resistente bacillenstammen zijn die dus niet meer gevoelig zijn aan het geneesmiddel. Maar een gelukkig gevolg daarvan is dat men nu eindelijk serieus is gaan doorzoeken op nieuwe en sneller werkende geneesmiddelen. Helaas ook duurdere geneesmiddelen. De genezing van een Melaatse kost tussen de 500 en 2000 frank, naar gelang de aard van zijn ziekte. Lepra kan genezen, maar het kost geld. Indien u ons wil helpen, stort dan uw bijdrage op postrekening 3x0-2x0 462-50-78 van Damianactie. Wou je graag meer inlichtingen over onze werking? Bel dan of schrijf naar Damianactie, Stevinstraat 16 te 1040, Brussel.
En bij ons in de studio de heer Pieters. Welkom meneer Pieters. Jij bent de coördinator van de plaatselijke werkgroep van de Damianactie. Zoals gehoord wordt in België de Werelddag voor de Melaatsen georganiseerd door de Damianactie. Wat is dat nu juist?
Wel ja, Jan en geachte luisteraars. De Damianactie, dat is een door de staat erkende, neutrale, niet-governementele organisatie voor ontwikkelingshulp in de derde wereld. Met als actieterrein de gezondheidssector en meer bepaald de lepra of de melaatsheid die zij wil helpen bestrijden en uitroeien. En de Damianactie die doet dat reeds sinds 1964. En hoe de Damiaanactie dat doet? Wel, eerst en vooral door zelf dokters en verpleegsters en verplegers uit te zenden naar de derde wereld. Zo heeft de Damiaanactie bijvoorbeeld projecten lopen in Zaïre, in Rwanda, in Burundi, in Indië en ook in Bangladesh. Dat is dus een eerste manier. Een tweede manier waarop de Damiaanactie de lepra wenst te bestrijden, dat is door bestaande lepra-projecten te subsidiëren. Dus met geldelijke steun. Ik geef een voorbeeld. Neem bijvoorbeeld een missiepost waar een missiezuster of een verpleegster of een paar dus een verantwoorde wijze hebben om melaatsen te verzorgen. Daar kan de Damiaanactie dan bijvoorbeeld medicamenten geven of een jeep om dus de melaatsen te gaan opzoeken ofzovoort. En een derde actieterrein, dat is natuurlijk zorgen dat er de nodige financiën komen om deze projecten te helpen financieren.
Meneer Pieters, u spreekt daar dus van de Damiaanactie en daarin horen we dus een hele bekende naam. Damiaan, Pater Damiaan. Toen wij vroeger op school zaten, hebben wij daar heroïs over gehoord. Dat lijkt zo'n heroïsche figuur en dat is het misschien ook wel. Kunt u misschien voor onze luisteraars een keer iets mee vertellen over deze man? Wie was dat eigenlijk, Pater Damiaan?
Wel ja, Patrick, deze in 1840 in Tremelo geboren boerenzoon, die heeft inderdaad 16 jaar lang tot het einde van zijn leven bij de Melaatsen gewerkt op de Hawaii-eilanden en meer bepaald op het eiland Molokai. En ik wil voor de luisteraars een klein stukje voorlezen uit een boek, hier een jeugdboek eigenlijk, van Gaston van Kamp en André Soli. Geweld eindigt waar liefde begint. Een stukje uit een korte levensbeschrijving van Pater Damiaan.
We gaan eens luisteren, hè.
Als 33-jarige vroeg hij overplaatsing naar het grauwe Melaatsen-eiland Molokai. De hel, waarheen je verbannen werd als de heesel van de Melaatsheid je ten dode gedoemd had. Het einde van de wereld, waar geen wetten meer holden. Pater Damiaan was kerngezond toen hij in mei 1873 op Molokai aankwam. Hij had alleen zijn brevier en één reservehemd bij zich. Het schip dat hem daar bracht laadde ook een kudde ossen en 50 nieuwe melaatsen af. Die eerste nacht sliep Pater Damiaan onder de Panadusboom, naast een pas gebouwd kapelletje. De eigenlijke Melaatsen kolonie Kalawao was door een steile bergwand van het gezonde deel van het eiland gescheiden. Damiaan vond er onbeschrijfelijke toestanden. De Melaatsheid knaagde zowel de lichamen als de geesten kapot en de zelfgestookte alcohol deed de rest. Er was een leproserie die door een Duits protestant gerund werd, maar dokters, verplegers en medicijnen ontbraken. Op zowat elk gebied heerste een afschuwelijke verwildering. In een dergelijk klimaat moest de Vlaamse boerenzoon aan het werk. Gelukkig beschikte hij over twee stevige knuisten en een koppige aard. Hij nam resoluut de leiding van de Melaatsenkolonie. Ontelbare keren gaf hij zijn fel oplaaiende woede de vrije teugel. Maar er werd weldra gebouwd dat het je een lieve lust was. Na anderhalve maand was zijn pastorie klaar. Hij schreef talloze, onbeantwoorde brieven aan de verantwoordelijken om te klagen over de mensonwaardige hygiënische toestanden op Molokai. Ten slotte ging hij zelf naar de minister. Hij bepleitte er hartstochtelijk zijn zaak. En er kwamen meer financiële hulp, meer bouwmaterialen, meer voedsel en meer geneesmiddelen. Maar er kwam echter ook het overheidsbesluit dat gezonde mensen Molokai niet meer mochten betreden. En voor Damiaan betekende dit levenslange verbanning tussen zijn melaatsen. Hij aanvaarde het en was er gelukkig mee. Iedere dag werd zijn greep op de kolonie steviger. Hij werd daar de grote baas van, de organisator, de bouwer. Langzamerhand ook werd hij van zielenherder, verpleger en geneesheer. Elke melaatse bezocht hij één keer in de week. Hij gaf medicamenten, verbond etterende wonden, maakte de hutten schoon, schoof bij hen aan tafel. De stank van de wegrottende lichaamsdelen hinderde hem nauwelijks. Zijn pijp hielp hem daarbij. Hij spijkerde planken tot doodskisten aaneen en begroef de doden eigenhandig, elk jaar zowat tussen 120 en 200. Ofschoon de schaduw van de dood over Molokai hing, wist Damiaan er een sfeer van blijdschap te bewaren. Tijdens de zondagsmis werd er gezongen. In de tot kerk omgebouwde kapel waren er altijd bloemen. De processies groeiden uit tot feestelijke schouwspelen vol kleur. Op een dag steekt pater Damiaan zijn been in kokend water. Hij ziet dat het deerlijk verbrand is, maar hij voelt er niets van. Hij is dus zelf melaats. De laatste jaren van zijn leven werkt hij met de oude koppigheid verder. Hij bouwt, timmert, legt waterleidingen aan. Op 15 april 1889 sterft hij. Zijn melaatsen begraven hem onder de boom naast de kerk. Een vrolijke fanfare gaat de lijkstoet vooraf.
Meneer Pieters, in het begin hebben we de naam Raoul Follereau horen vallen. Wie was dat nu juist?
Wel ja, Patrick, als we dus pater Damiaan de apostel van de melaatsen kunnen noemen, dan kunnen we zeggen dat Raoul Follereau de advocaat der melaatsen wordt genoemd. Hij is namelijk de stichter van de Werelddag voor de melaatsen. Deze in Nancy in 1903 geboren Fransman was eigenlijk een aristocraat. En na zijn studies in de rechten werd hij zowat journalist en reporter voor vooraanstaande Franse kranten. Hij was dan ook veel op reis en op zo'n Afrika-reis waarin hij op het spoor was naar Charles de Foucault, ontmoette hij voor het eerst in zijn leven melaatsen. En ik wil u een klein stukje voorlezen uit een boek van Steven de Broei over Raoul Follereau. De titel van dit boek is Een zonderling advocaat. En in dit kleine stukje, laten we zeggen, beschrijft Steven de Broei de eerste ontmoeting van Follereau met melaatsen. We hadden het Afrikaans dorp nauwelijks verlaten, toen we in de nabijheid van een verzande riviermond moesten stoppen om de watertank van de wagen te vullen. Weldra doken uit de broesen enkele bange gezichten op, gevolgd door uitgehongerde lichamen. Ik riep hen toe dat ze naderbij moesten komen, maar ze deden het niet. Sommigen sloegen op de vlucht. De moedigsten bleven onbeweeglijk staan, terwijl ze mij met starre, smartelijke ogen aankeken. Ik vroeg aan onze gids: wat zijn dat voor mensen? Melaatsen, antwoordde hij. Waarom lopen ze hier rond? Ze zijn melaats. Dat heb ik begrepen. Maar zouden ze niet liever in een dorp verblijven? Wat hebben ze misdaan om zo uitgestoten te worden? Ze zijn melaats, hield de stugge man vol. En worden ze tenminste ergens verzorgd? De man haalde zijn schouders op en hing weg, zonder nog iets te zeggen. Die dag heb ik begrepen dat melaatsheid een onvergeeflijke misdaad is, waardoor men zich aan de ergste straffen blootstelt en waarvoor geen hulp of vergiffenis bestaat. Wel, deze ervaring van Raoul Follereau heeft hem zo geschokt dat hij gezworen heeft, daar moet iets aan veranderen, daar zal ik iets aan veranderen. En toen is hij op het spoor gegaan waar men melaatsen verzorgde. En hij zag hoe versnipperd dat was. Hier een verpleegster, daar twee missiezusters. En iedereen probeerde ook zo wat zijn eigen financiële kant bijeen te krijgen om het mogelijk te maken, om medicamenten te kopen, om verbanden te kopen enzovoort. En Follereau die dacht, dat moet gecoördineerd worden. En zo is hij op het idee gekomen van een werelddag voor de melaatsen. En dat was in 1954. En zeer bekend is zijn daad. Follereau heeft soms van die eigenaardige reacties gehad. Hij schreef een brief naar de president van de Verenigde Staten, Eisenhower, en eenzelfde brief naar partijvoorzitter Malenkov. En daarin vroeg hij, mijn heren, geef mij de prijs van elk, de prijs van één bommenwerper. En ik doe de melaatsheid uit de wereld verdwijnen. Spijtig genoeg hebben die heren nooit geantwoord op zijn schrijven.
Goed, en dat was een minder plezierig verhaal van Boudewijn de Groot aan de president. Meneer Pieters, wij overlopen zo'n beetje de revue wat de namen betreft. De eerste, dat was een hele bekende, Pater Damiaan. Dan de tweede die u daar juist belicht hebt, die was voor velen al iets minder bekend, geloof ik, Raoul Follereau. En nu komen we aan de derde, een zekere Geemrijks. Dat is ook iemand die voor velen wel een onbekende zal zijn, maar toch is ook hij een verdienstelijk man.
En toch vind ik dat dokter Geemrijks in Vlaanderen een zeer bekend figuur is, althans bij de mensen die zich engageren in het kader van de Damiaanactie en de lepra-bestrijding. Frans Geemrijks die had geneeskundige studies gedaan. En na zijn studies vertrok hij naar Zaïre, toenmalig was dat nog Belgisch Congo, als broesedokter. En heel vlug is hij daar gestoten op tal van tropische ziekten, onder meer lepra. En de grote verdienste van Geemrijks is dat hij op het idee gekomen is, wij zijn verkeerd aan het werk. Wij laten die mensen naar de dokter, naar het dispensarium komen. Ondertussen kwetsen die mensen hun voeten, want lepra brengt mee dat de gevoelloosheid. Zij voelen niet meer dat ze zich kwetsen. Nee, de dokter, de verpleger, de verpleegster, die moet naar de melaatse zelf toe gaan. En in Dikungu, in Zaïre, heeft hij werkelijk zo een dienst uitgebouwd. En later heeft hij op aanvraag van onze koning Leopold dus dezelfde mobiele diensten gaan opbouwen in Indië. Dus die mens heeft eigenlijk op twee vlakken gewerkt. En een eerste deel van zijn leven in Zaïre en later in Polambakam in India. Hij was een hardwerkende dokter en hij eiste naar het schijnt enorm veel van zijn personeel, maar ook van zichzelf.
Meneer Pieters, de Damiaanactie pakt dit jaar uit met de slogan lepra geneest niet vanzelf. Nochtans, bij ons in Europa is lepra bijna volledig verdwenen, maar in de derde wereld, daar zit het anders, geloof ik.
Ja, dat is zo. En ik stel voor dat we in dat verband eens zouden luisteren naar professor Eijkman van het Tropisch Instituut van Antwerpen, die daar inderdaad heel wat meer over kan vertellen.
komt het dat lepra hier lang geleden verdwenen is, terwijl het in de derde wereld nog welig tiert? Is dat toeval of zit er meer achter? Een antwoord op die vraag komt van professor Eijkman van het Antwerps Tropisch Instituut.
De lepra-bacil wordt overgezet van mens tot mens. Dat is een vrij ingewikkeld procedé. Maar voor zover we weten is dat hoofdzakelijk het gevolg van een vrij intiem contact tussen een lepra-leider die besmettelijk is en een normale persoon. Contact dat in ons type van ruime behuizing minder zal gebeuren, maar dat in kleine krochten, en ik denk dan vooral aan achterbuurten van grootsteden zoals in de derde wereld bestaan, uiteraard uren aaneen bestaat. Er zijn blijkbaar andere factoren die inwerken ook. Het is evident dat een persoon die besmet is en daarbij ondervoed, geparasiteerd door darmwormen of wat ook, leidt aan een andere ziekte, dat die persoon minder gemakkelijk weerstand zal bieden en dus na die besmetting gemakkelijker tot de echte ziekte lepra zal komen.
Nochtans is het zo dat de factoren die u opnoemt, professor, ook voorkomen in westerse grootsteden. Ik denk aan Parijs, aan New York en dit soort steden meer.
Wat wij als schrijnende armoede beschouwen, is in steden gelijk Madras. Andere steden van Zuidoost-Azië, van Centraal-Afrika, wordt nog beschouwd als luxe. De wijze van behuizing, het aantal personen per kubiek meter, de wijze van voeding, zijn daar zo totaal verschillend van wat wij hier menen te bestempelen als armoede, dat het evident is dat deze factor een zeer duidelijke rol speelt ook.
Ja, kan u lepra genezen in die gebieden alleen met geneesmiddelen?
Zelf moesten we beschikken over een ruime overvloed geneesmiddelen, over medisch personeel, over brandstof om dat personeel en geneesmiddelen te vervoeren. Over al die zaken is het voor mij evident dat personen die leven in armoedige toestanden, die praktisch letterlijk op elkaar leven, de ziekte zullen doorgeven voordat ze ooit ter ontdekking komen.
Zegt u eigenlijk dat lepra altijd zal blijven bestaan zolang dat de sociaal-economische toestand van die landen slecht is?
Het is een voorspelling die moeilijk te maken is. Wij staan soms voor verrassingen, gelijk de verrassing van het verdwijnen van lepra uit Europa in de 17e eeuw, waarbij de socio-economische toestanden toch niet zo drastisch verbeterd zijn. Maar redelijkerwijze kunnen we niet wachten op zo'n mirakel. En redelijkerwijze moeten we zeggen, zolang socio-economische toestanden in ontwikkelingslanden blijven wat ze zijn, hebben we met medicatie, medische zorgen alleen in feite zeer weinig kans om meer te doen dan lijden oplossen, en raken we in feite niet aan de grond van het probleem.
Het verbeteren van de economische toestand is dus een onontbeerlijke voorwaarde om lepra uit te roeien.
Als u spreekt van lepra eradiceren, dit wil zeggen uitroeien, doen verdwijnen, is dat in mijn geest volstrekt ondenkbaar zonder een grondige verbetering van de levensvoorwaarden die ik mij moeilijk kan inbeelden zonder een grondige sanering van de economische toestanden.
Lepra is dus een armoeziekte. Dat is een ziekte die ontstaat door een bacil die pas tot ontwikkeling kan komen wanneer de mensen in armoedige omstandigheden leven. Of met andere woorden, de mensen zijn arm en bijgevolg laten hygiëne en voeding veel te wensen over. Daardoor worden ze ziek en de dag erop zijn ze werkloos. Met als gevolg dat ze armer worden en de hygiëne en voeding nog veel meer te wensen overlaat. Daardoor blijven ze ziek en dus ook werkloos. Door die werkloosheid blijven ze arm en gaat de hygiëne en voeding er nog verder op achteruit. Ze blijven ziek en werkloos en arm en ondervoed en ziek en werkloos en arm en ondervoed en ziek en werkloos en arm en ondervoed.
En dat was Bridge Over Troubled Water van Simon Garfunkel, nu in een versie van Francis Goya. Bruggen slaan naar anderen. Dat hebben we gezien gisteren hier in Malhem. Ook hier zijn bruggen geslagen van onze rijke westerse wereld naar mensen die het misschien meer nodig hebben, naar de Milaatsen. Gisteren ging hier in Maldegem, dus in de gehele streek, dus die dag door, die ophaling, en wij konden die radiowagen door de straten horen en even later kwamen dan de mensen om hun bijdrage of om onze bijdrage te vragen. Ik geloof, meneer Pietersson, actie dat dat heel wat werk en heel wat energie vraagt. Kunt u daar een keer iets meer over vertellen, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, zoiets organiseren?
Nou ja, Patrick, ik zou zelfs durven zeggen, dit is de 14e keer dat wij dit al doen. Wij zijn inderdaad in 1970 voor de eerste keer met een groep vrijwilligers van start gegaan met die actie. En onze bedoeling was eigenlijk altijd tweevoudig. Aan de ene kant wilden wij de plaatselijke bevolking informeren over de derde wereldproblematiek en meer bepaald dan ook het probleem van de lepra in de derde wereld. En anderzijds was dat ook natuurlijk als bedoeling de nodige heldelijke middelen inzamelen om de Damiaanactie te steunen en dus het leprawerk mogelijk verder te maken. En als ik zo eens kijk, ik heb zo eens gekeken in de archieven van vroeger. En laten we zeggen, in 1970, toen haalden wij zo om en bij de 40.000 frank op. En er zijn daar een paar sprongen bij. Wij zijn zo stilaan geëvolueerd naar de kaap van de 100.000. Een verdere sprong, dat was natuurlijk na de fusie van Adegem en Middelburg met Maldegem. Dat jaar in 1978 hebben wij dus onze actie verlegd naar Groot-Maldegem. Toen was dat 183.000 frank. Verleden jaar was dat 267.000 frank. En als ik de voorlopige resultaten bekijk van de actie van gisteren, dat is natuurlijk nog allemaal zeer voorlopig, dan ligt dat alleszins in dezelfde lijn. Maar toch zou ik, omwille van die 14 jaar werking, en ik mag zeggen, ik heb echt goede medewerkers. Toch een paar mensen vandaag, omdat ik de gelegenheid heb, eens willen danken. En in de eerste plaats is dat de heer Maurice de Meijere. En omwille van een paar redenen wil ik dat doen voor Maurice. Eerst en vooral omdat hij 14 jaar geleden, in 1970... het aangedurfd heeft van dat initiatief te nemen. Dat was een eerste reden. Een tweede reden waarom dat ik Maurice wil danken, dat is omdat hij 9 jaar lang die plaatselijke actie heeft georganiseerd en gecoördineerd. Ik had graag gehad dat hij het ook het 10e jaar had gedaan, maar gezondheidsredenen hebben daar waarschijnlijk wel een beetje part in gespeeld. En een derde reden, dat is dat Maurice, naast zijn medewerking nog altijd aan de actie, hij doet Maldegem Centrum, dat heeft hij gisteren ook gedaan, maar dat hij daarnaast ook, laten we zeggen, al 14 jaar zo van dat onzichtbaar werk doet. Al 14 jaar lang maakt hij onze infofolder die meegaat met de reclame klaar. Ik bedoel maar, met de reclame hebben de mensen ook deze week een omslag van de Damiaanactie, een persoonlijk schrijven van de plaatselijke werkgroep en een folder van Brussel gevonden. Wel, dat moet allemaal aan elkaar geniet worden. Maurice doet dat al 14 jaar met een groep leerlingen van het Sint-Vicentius College. En daarvoor wil ik hem ook danken. Een tweede persoon die ik vandaag zou willen danken, dat is zuster Marie-Christine van de zusters Marie-Kolen. En omwille van de volgende reden, al 14 jaar lang maakt zij onze stencil klaar, dus het persoonlijk schrijven van de plaatselijke werkgroep, en verschiet niet, geachte luisteraars, dit is op 7300 exemplaren. En zuster Marie-Christine doet dat altijd met de grootste vanzelfsprekendheid die je maar kunt indenken, en dat is zo van, allez, je moet dan maar volgend jaar terugkomen. En een derde groep mensen zou ik willen danken, maar daarvoor zal ik geen namen noemen, want ik weet als ik daaraan begin dat we ver over 12 uur gaan en ook, ik zal er vergeten. Maar ik zou alle medewerkers willen bedanken. Sommigen die werken daar al 14 jaar aan mee. En ik heb het hier op de eerste plaats op het oog die groep volwassenen die de leiding neemt van die actie. 14 jaar lang, zonder dat ik daarvoor moest zagen, allee, haat je mee, dat gaat vanzelf. En natuurlijk wil ik ook danken alle jongeren die gisteren ook op pad gegaan zijn. De actie zelf die verloopt zowel 14 jaar, volgens hetzelfde stramien, een huis-aan-huis collecte. Ik heb zelfs gezien dat bepaalde andere zinvolle acties in Maldegem dit systeem hebben overgenomen. Toch moeten wij ook beginnen denken aan vernieuwing. En wij zijn daarmee begonnen. Zo hebben wij bijvoorbeeld op het Koninklijk Atheneum in Maldegem een zeer vlot lopende actie voor de Damiaanactie, een stiftenactie. En dat gaat zeer vlot dit jaar. En tenslotte wil ik nog vermelden dat heel onze actie altijd de morele steun heeft gehad van pater dokter Joris de Baats.
Ja, ik denk dat we ver aan het einde zijn van ons programma. Het is 11:55 en we hebben nog een paar berichtjes achteraf. Misschien nog vlug uw slotwoord, meneer Pieters.
Nou ja, kijk, er zijn waarschijnlijk ook mensen bij wie de omslag van de Damiaanactie nog op de kast staat. Er zijn er waarschijnlijk ook bij wie er nog in de reclamebladen zit. Maar kom, ik bedoel maar, gisteren namiddag was het prachtig weer. En sommige mensen, ja, die rijden wel eens weg. En dan komen de jongens van de Damiaanactie, de meisjes ook trouwens. En men belt aan en er is niemand thuis. Wel, geachte luisteraars, het is nog altijd mogelijk van uw bijdrage te bezorgen. Op de stencil die je gekregen hebt, dus van de plaatselijke werkgroep, daar staan 5 adressen. 1 voor Adegem, 1 voor Donk, 1 voor Kleid, 1 voor Middelburg en 1 voor Maldegem. Als je nog de actie wilt steunen, wel, je kunt dan gerust uw omslag nog altijd bezorgen op 1 van 3 adressen. Dus ook bij mij in de Hitselaan nummer 102.